Hallo lieve gemeente, op deze Hemelvaartsdag, dat we waarop wij mogen herdenken dat Jezus, onze grote Heer, Verlosser, Meester, Koning, is opgevaren naar de hemel. En Ruben die heeft natuurlijk al gelezen over wat Jezus zich zo heeft vernederd. Hij, de schepper van hemel en aarde, de tweede persoon in die eenheid God, die mens werd, is gekomen. Om zonderloos leven te leiden in onze plaats, om te sterven voor ons, om de schuld die wij hebben op zich te laden, op zich te nemen, de toorn van zijn vader te dragen. Hij heeft in onze plaats de hoogste prijs betaald. Hij is gestorven, dus 3 dagen in het graf en op de 3e dag stond hij triomferend op van de doden. En na 40 dagen zijn discipelen te op te bouwen en te onderwijzen, steeg hij op, voer hij op naar de hemel. En in mijn vlog stelde ik de vraag, wie denk jij wie Jezus is? En daarom wil ik een tekst met ons lezen uit Openbaring. En ik weet niet of Openbaring je lievelingsboek is in de Bijbel. Er zijn mensen die houden van Openbaring en er zijn mensen die hebben moeite met Openbaring. Maar Openbaring is een ontzettend belangrijk boek. Want de Bijbel stapt namelijk niet naar de evangeliën, naar de brieven. De Bijbel stapt met de openbaring van Jezus Christus, zoals Johannes dit boek inleidt. En als je Openbaring niet leest, dan heb je een incompleet beeld van wie Jezus is op dit moment. Dus daarom wil ik met ons stilstaan bij de eerste visioen die Johannes heeft van de opgestane en verrezen Heer. En daarom wil ik met ons lezen uit Openbaring 1, de versen 9 tot en met 18. Ik, Johannes, die ook uw broeder is, die ik uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een 2-snijdend zwaard, scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Ik weet niet hoe je je voelt in deze tijd van crisis. De wereld is in crisis en de kerk is in crisis. En er zijn mensen die zijn oprecht bezorgd. Wat is de toekomst van de gemeente? Wat is de toekomst van de kerk? Zouden we ooit op de gewone manier ooit weer ons geloof kunnen beleven samen met elkaar? Er zijn mensen die maken zich oprecht zorgen. Als wij bepaalde dingen niet doen, als we bepaalde programma's niet kunnen draaien, haken mensen daar niet af? Lopen mensen daar niet weg? Nou, zoals ik in mijn vlog al heb gelezen, zegt Jezus, beslist niet, want ik bouw mijn gemeente. Jezus is op dit moment zijn gemeente aan het bouwen. Maar Jezus als de opgestaan en opgevaren Heer is nog verder actief in zijn gemeente. En dat is wat we hier mogen zien. Johannes, die zit ook in een crisis. En die crisis waarin Johannes zit, is vele maal erger dan de crisis die wij nu doormaken. Johannes is op dit moment, waar hij deze openbaring krijgt, al 90 jaar oud. Een oude bejaarde man. Die eigenlijk al lang met pensioen had moeten gaan. Die eigenlijk al lang van het eind van zijn leven had mogen genieten. Heel zijn leven vanaf een jonge leeftijd aan, als jong volwassene, waarin hij 3 jaar is als volgeling van Jezus opgetrokken, heeft hij zijn Heer en Meester trouw gediend. Heeft hij heel zijn leven ingespannen voor Jezus, voor het evangelie, voor de verkondiging van zijn woord, van het opbouwen van zijn gemeente. Heeft hij meerdere gemeentes gediend als voorganger en hij is zelfs 1 van de 12 apostelen geweest. Maar op dit moment lijkt er bijna niks meer van over te zijn. Johannes kijkt terug aan het eind van zijn leven. En hij zit op een kale rots, eenzaam en verlaten en in de midden van de Middellandse Zee. Hij is gevangen genomen door de overheid. Het Romeinse Rijk onder leiding van Domitiaan vervolgt de gemeente. Probeert de gemeente uit te roeien. 20 jaar daarvoor heeft Johannes met eigen ogen hoogstwaarschijnlijk mee moeten maken dat een Romeins leger Jeruzalem, de hoofdstad van het land Israël, heeft tot de grond heeft verpletterd. En de tempel helemaal met de grond gelijk heeft gemaakt. Er was geen steen meer van overgebleven. Hij die nog, als die met Jezus rondliep, dacht dat hij samen met zijn broer aan de rechter en linkerhand van Jezus als heersende koning zou gaan zitten, zit nu eenzaam en alleen op een eiland. En niet zomaar alleen op een eiland. Hij moet zwaar werk doen. Hij moet rotsen slaan. In ketens loopt hij rond. Moet zwaar werk verrichten. Wordt gegezeld. Verlaten. Alles lijkt weggevallen te zijn. Alles lijkt hopeloos te zijn. Is er überhaupt nog hoop voor de gemeente, voor datgene waar hij zoveel inspanning heeft ingezet en waar hij mee begonnen was? Op dit moment lijkt er geen hoop meer te zijn. En dan komt hij op een zondag, de dag des Heren, komt Jezus bij hem. En hij wordt opgenomen in de hemel. Hij krijgt een visioen. Een van de weinige mensen in heel de Bijbel die dit hebben mee mogen maken. Hij zit ergens in een grot. Maar ineens is hij er niet meer. Ineens is hij een aanwezigheid van de verhoogde Heer. Ineens grijpt God in. En laat hij hem zien dat er hoop is. En hij krijgt de opdracht om die visioenen, 12 in totaal in dit boek, op te schrijven. 7 keer op te schrijven op een boekrol. En om die te zenden aan 7 gemeentes. 7 gemeentes die hij zelf kende en die in Turkije lagen, langs een handelsroute. 7 gemeentes die allemaal uit 1 gemeente zijn voortgekomen. Allemaal uit Efeze. En helaas gaat het met 5 van die 7 gemeentes niet goed. Ook daar gaan veel dingen mis. 5 van die 7 gemeentes die lijken hun Heer en Meester ontrouw geworden te zijn. Dit is geen goede tijd voor Gods koninkrijk. En wie ziet hij dan? En daar wil ik het over hebben. Zien wij Jezus, de opgestane Heer? Want dat is datgene wat hij nodig heeft op dit moment. En ik denk dat wij dat ook nodig hebben. Wij hebben het nodig om te weten wie Jezus op dit moment is en wat Jezus op dit moment doet. En hij ziet Jezus en hij probeert met zijn eigen woorden te omschrijven wat hij ziet. Hij worstelt ermee om er woorden aan te geven aan die heerlijke visioen, het heerlijke belevenis. Waar woorden aan tekort schieten. Maar hij weet wel symbolisch duidelijke woorden te vinden. Dus Jezus spreekt eerst met hem. Hij hoort hem achter zich spreken met een stem die zo helder is als een trompet, de klank van een trompet of een bazuin. Niet te missen. En Jezus die spreekt hem aan. En hij spreekt hem aan door zichzelf aan hem te openbaren. En te zeggen, ik ben de onveranderlijke, levende God. Ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben Alpha en Omega. Ik heb geen begin of einde. Ik ben de soevereine, heersende God. En dan keert hij zich om te zien wie met hem gesproken heeft. En dan ziet hij iemand die op de zoon des mensen leek. Johannes, moet je je voorstellen, was één van de beste vrienden van Jezus toen hij op aarde was. Johannes kende misschien Jezus beter dan alle andere apostelen. Hij had Jezus gezien als mens op aarde. Hij had Jezus gezien als stervende aan het kruis. En hij heeft Jezus gezien als opgestane Heer. Maar die Jezus die hij hier nu ziet, die lijkt niet op die Jezus die hij gekend heeft. Dit is niet, zelfs niet de Heer in zijn opstandingslichaam, dit is de verheerlijkte Heer. Dit is de Jezus zoals die nu is. Stralend, overweldigend, majestueus. En hij staat ten midden van 7 kandelaren. Een kandelaar, dat was eigenlijk een olielamp, die was geplaatst op een hoog voetstuk om gewoon de ruim te verlichten waarin die stond. En die 7 kandelaren, dat lezen we in vers 20, die staan symbool voor die 7 gemeentes. Je zou kunnen zeggen, die staan symbool voor alle gemeentes ten alle tijden. Want de gemeente, het lichaam van Christus, kwam te alle tijden door heel de kerkgeschiedenis op bepaalde plekken bij elkaar. En de gemeente wordt als kandelaar vergeleken, omdat de gemeente, zoals Jezus al ook in de bergrede zegt, het licht van de wereld is. Wij als gemeente hier in Middelharnis zijn het licht van Middelharnis. Wij horen te schijnen, wij horen te getuigen van onze Heer. Daar zijn we voor, daar bestaan we voor. Dat is onze bestemming. En Jezus die wandelt ten midden van zijn gemeente. Jezus is dicht betrokken bij zijn gemeente. Jezus is niet ver weg verheven en kijkt maar of het allemaal goed gaat. Nee, Jezus is nauw betrokken. Hij wandelt onder ons. En diegene die onder ons wandelt, die is bekleed met een lang gewaad tot aan de voeten en met een gouden gordel om zijn borst. Hij verschijnt aan Johannes als de hoge priester in een priesterlijk gewaad. Zoals je ook in Hebreeën kunnen lezen. De hoge priester in het geslacht van Melchizedek. De eeuwige priester die nu voor ons pleit. Die nu voor ons als onze vertegenwoordiger voor Gods troon komt. Dat is wat Jezus op dit moment doet. Hij pleit, hij vertegenwoordigt zijn gemeente als hoge priester. We hebben toegang, dat hebben we ook in Arcus laatste preek gehoord, tot de Vader door hem. En die geldt voor al zijn kinderen. Jezus, die vertegenwoordigt ons continu. Hij heeft zelf het ultieme offer gebracht. Hij heeft zelf de weg opengemaakt. Door hem heeft de gemeente toegang tot de troon. Door hem is de Vader op de hoogte van alles wat er gebeurt. Door hem is de gemeente geliefd. En hij pleit voor hun. De gemeente bestaat uit onvolkomen mensen, dus er is ook genoeg reden voor aanklacht. En dat is ook zijn taak, dat hij ons verdedigt tegen de aanklachten van de vijand. Omdat hij voor ons betaald heeft. Dan ziet hij zijn hoofd. En zijn hoofd straalt in een wit wat op aarde niet te vinden is. Stralend wit als, hij omschrijft het als wol of sneeuw. En dat is het symbool voor de volledig volmaakte heiligheid van onze Heer. Jezus is zoals we in de Bijbel lezen, licht. En er is geen korreltje, geen nog zo klein microscopisch klein deel van donkerheid in hem. Hij is volledig heilig. Hij is volledig rein en daarom is hij ook het volledig volmaakte offer voor ons. Wij zijn niet rein, wij zijn niet volmaakt, maar hij is het voor ons. Hij is voor ons heilig en hij heiligt ons, hij maakt ons heilig. Hij verandert ons in het beeld van wie hij nu is. Hij is ons aan het rein maken, aan het reinigen. Hij zuivert zijn gemeente. En dan ziet hij verder. Dan ziet hij zijn ogen. En zijn ogen, die omschrijft hij als een vuurvlam. Als je van een film zoals Star Wars of zo houdt, dan zou je zeggen als een laser die uit zijn ogen komt. En dit is iets wat voor jou bemoedigend kan zijn, maar ook uitdagend, misschien bedreigend. Want dit betekent dat Jezus alles ziet. Jezus ziet alles. Als ik in de gemeente kom, kan ik mensen voor de gek houden. Ik kan heel vroom overkomen, heel enthousiast voor Jezus. Maar het hoeft niet echt te zijn. Ik kan jullie voor de gek houden. Ik kan misschien zelfs mijn vrouw en mijn kinderen gedeeltelijk voor de gek houden, maar ik kan Jezus niet voor de gek houden. Jezus ziet alles. Jezus ziet of het echt is of niet. Tegelijkertijd ziet ook Jezus alles wat met mij gebeurt. Dus het kan, en dat hoop ik, dat het voor jou troostend en bemoedigend is. Dat er dingen zijn die met jou gebeuren, die niemand anders ziet, die ziet Jezus wel. En Jezus die geeft daarom. Maar ik hoop dat het ons ook uitdaagt om echt op te ruimen met dingen die niet echt zijn in ons leven. Dus die voor hem brengen. Want als hij dan verder gaat, dan ziet hij namelijk de voeten van Jezus. En dat gaat ook hierin verder. De voeten van Jezus, die gloeien als metaal die gloeiend heet is, in een oven gloeiend heet gemaakt. Metaal dat gereinigd wordt door vuur, dat alle onreinigheid eruit wordt gehaald. En dat staat symbool voor oordeel. Jezus ziet alles wat in zijn gemeente gebeurt en Jezus die reinigt en zuivert ook zijn gemeente. En ik denk we zijn nu in een tijd waarin hij dat ook echt doet. Veel dingen vallen weg. Veel dingen waar wij heel veel waarde aan hebben gehecht. En ik denk dat nu ook misschien meer dan ooit openbaar wordt wat echt is en wat niet. En dat kan bedreigend zijn, maar het is tegelijkertijd ook goed voor de gemeente. Jezus wil de gemeente voor zijn vader stellen als een reine maagd. Een pure gemeente, een heilige gemeente. Het gaat Jezus niet erom hoeveel mensen in een gebouw bij elkaar komen. Of hoeveel geweldige dingen wij voor hem kunnen doen. Het gaat hem daarom dat wij van hem houden en ons afkeren van alles wat niet van hem is. Dat we echt als getuigenis kunnen schijnen in deze wereld. En zijn stem, die verandert dan. En die is dan niet meer als een bazuin, die wordt nog veel harder. die is als de golven die tegen de rotsen van dit eiland continu donderen. Dat lees je ook meerdere keren in het Oude Testament, dat Gods stem klinkt als watervallen. Wie ooit is bij een groot waterval is geweest, die weet wat voor een kracht dat is. En dat betekent dat God ook op deze dag helder en duidelijk en luid spreekt tot zijn gemeente. Hoe doet hij dat? In zijn woord. Jezus heeft ons zijn woord gegeven. En zijn woord is duidelijk. En hij spreekt tot ons. En hij wil ons onderwijzen in datgene wat nodig is. Hij wil ons opvoeden. Hij wil ons datgene geven wat wij nodig hebben. En daarmee bedoel ik ook het complete woord van God. Niet alleen maar versjes die je eruit plukt, die je leuk vindt. Nee, lees alles zoals Arco ook zei in zijn laatste spreek. Lees het in zijn context. Lees Gods woord, neem het tot je. Want dat is niet zomaar een boek. Dat is God zelf die tot je spreekt, de hoogste koning. De verrezen Heer, die spreekt tot jou. Ben je ervan bewust dat als je naar de Bijbel gaat, dat deze koning, die zich nu hier aan Johannes openbaart, tot jou spreekt? Wat een voorrecht is dat eigenlijk. Hoe alert zouden we moeten zijn? Hoeveel waarde zouden we eraan moeten hechten dat God zelf spreekt? En dan zien we dat hij 7 sterren in zijn rechterhand heeft. En die 7 sterren, die worden ook omschreven in vers 20, die staan symbool voor de leiders, voor de angelooi van de gemeente. Hoogstwaarschijnlijk zijn leiders vanuit deze 7 gemeentes naar dat eiland gekomen. Als vertegenwoordigers van hun gemeente. Hoogstwaarschijnlijk waren het oudsten. En die hebben elke van die oudsten hebben dan een kopie van dit boek gekregen. Om mee te nemen naar hun gemeente. En wat we hier zien is dat Jezus de leiders van de kerk in zijn handen heeft. Dat hij ten alle tijden getrouwe leiders geeft aan zijn gemeente. Dat hij nooit ophoudt met het werk wat hij begonnen is. Ook al zijn sommige leiders ontrouw, ook al vallen die weg. Ook al moeten die vervangen worden. Jezus die geeft ten alle tijden de leiders die wij nodig hebben. Om ons op te voeden in ons geloof. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En dat zwaard, dat staat symbool voor Gods bescherming van de gemeente. Weet je hoe kostbaar de gemeente eigenlijk is voor onze Heer? De gemeente wordt omschreven in de Bijbel als zijn bruid. Jezus, die houdt van zijn gemeente zoals die van niks anders op de aarde houdt. En Jezus doet alles om zijn gemeente te beschermen. Voor bedreiging van buiten. Maar we zien hier in Johannes, die gaat er toch ook doorheen. Maar we zien ook in de kerkgeschiedenis dat wanneer er vervolging komt, dat de kerk daardoor niet ophoudt te bestaan. Eigenlijk groeit ze daardoor des te harder. Maar hij beschermt ze ook door bedreiging van binnen, door valse leer en valse leraren. Jezus die beschermt zijn gemeente, die vecht voor zijn gemeente. En dat is zo bemoedigend, omdat ik mag weten, als ik bij die gemeente hoor door geloof, dan zal Jezus mij ook thuis brengen, tot mijn eindbestemming. Deze crisis weet ik niet hoe lang dat die duurt. Ik weet ook niet wat het voor gevolgen zal hebben. Ik weet ook niet precies wat Gods bedoeling daarmee is. Maar ik weet dat het niet het laatste woord is. Ik weet dat Jezus triomfeert. Zijn gezicht schijnt als de zon. In de gemeente wordt Jezus heerlijkheid zichtbaar. Hoe wij met elkaar omgaan, als wij met elkaar Jezus dienen, met elkaar Jezus volgen, dan ziet de wereld dat er iets is, dat wij iets hebben wat zij niet hebben. Dat is Jezus' bedoeling met de gemeente op dit moment. En het mooie is dat wij dat niet zelf kunnen of hoeven te bewerken. Hij is degene die dat doet. Hij is degene die aan het werk is, ook op dit moment, ook al ervaren wij dat niet. En daarom wil ik jullie bemoedigen met de woorden die hij dan tegen Johannes spreekt. Waar hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Jezus is voor jou. Hij is voor jou. Hij heeft voor jou geleefd, is voor jou gestorven. Hij is voor jou opgestaan. Hij leeft nu voor jou. Als je bij hem hoort, heb je niks te vrezen. Dan is hij jouw verheerlijkte koning. En hij zegt, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft jouw leven in zijn hand. Hij beslist wanneer je leven hier op aarde over is. En voor die tijd gebeurt er niks wat hij niet toelaat. Hij is diegene die jou gebruikt in de omstandigheden waar hij je in heeft geplaatst. Ik weet niet of we ooit zoiets mee hoeven maken als Johannes dat deed. Maar dezelfde troost die Jezus Johannes op dit moment geeft, die wil hij jou geven. Dezelfde Jezus die aan Johannes is verschenen, is jouw Heer. Dat is Jezus op dit moment. Hij regeert en hij triomfeert. Laten we bidden. Grote, heerlijke God. Bent u toch geweldig. Wat is uw evangelie toch zo bemoedigend. Dat u zo groot bent, Heer. Dat u de levende God bent. Zonder begin of einde. U heeft deze wereld, u heeft deze crisis in uw hand. U heeft ons leven in de hand en uw gemeente in de hand. En ook al slaan de golven over ons heen, zijn wij veilig. Omdat u de verrezen Heer bent. U bent nu gezeten in de hemel, als koning op de troon. En u werkt in uw gemeente en door uw gemeente. En daarmee stopt u niet. Totdat u terugkomt. Wij hoeven niks te vrezen. Ook al gaan wij door moeilijke tijden heen, Heer. U heeft het in uw hand. U heeft de macht over de dood. U heeft de macht over het dodenrijk. U heeft de dood overwonnen. U heeft alle macht in hemel en op aarde. En ik bid, Heer, dat het ons mag bemoedigen om nog veel meer van u te houden, nog veel meer voor u te leven, nog veel meer van u te getuigen, Heer. Laat uw heerlijkheid schijnen door ons. Ik bid dat veel mensen in deze tijd tot omkeer zullen komen. Zich beseffen hoe leeg dit leven is zonder u. Dat ze tot bekering komen en tot nieuw leven in u, Heer. Ik bid, Heer, dat wij uw boodschappers zullen zijn. Door uw kracht. Door uw geest. In Jezus' naam. Amen.